aflevering 20 alweer van de podcast De Bedrijfsjurist. De podcast voor en door bedrijfsjuristen waar Anton Pieter van Lochtenstein en ikzelf, Diederik Glauf, met wisselende gasten praten over de rol van jurist binnen het bedrijfsleven, maar ook binnen andere omgevingen. En vandaag hebben we iemand te gast, Anton Pieter, wat ik echt heel erg leuk vind. Maar kan jij daar wat meer over vertellen?
Ja, nou ja, ook niet eens zo heel erg veel meer. Martine Margerand is vandaag te gast. Ja. En Martine en ik hebben elkaar een paar maanden geleden voor het eerst gesproken telefonisch. En we nemen dit op een vrijdag en we hebben elkaar woensdag nog even gesproken. Dat doen we eigenlijk altijd met iedere gast. Even de hoofdlijnen van het gesprek. Dus welke topics bespreken we wel. We gaan niet alle vragen in detail bespreken, maar wel even de hoofdlijn. Dus ja, en eigenlijk, we hebben elkaar net voor het eerst fysiek ontmoet. Dus en je bent jurist bij de Schaatsbond. Dus dat is vandaar dat we deze aflevering ook in de winter gaan publiceren. Ja. Maar Martine, ja, wij kennen elkaar verder ook niet, dus ik ben ook heel benieuwd. Stel jezelf even voor en dan gaan we daar vandaan verder.
Ja, nou, dank jullie wel. Heel leuk om hier te mogen zijn. Jullie hadden het al gezegd, mijn naam is Martine Margerand. Ik ben, zoals dat heet, de bondsjurist bij de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond. En ik vind het erg leuk om hier te zijn, zoals ik net al aangaf. Ik zal wat vertellen over de tijd voordat ik bij de KNSB kwam, want ik was eerst 24 jaar advocaat. Ja. Eerst in Den Haag een tiental jaren en toen bij Niesing in Arnhem. Ja, en op een gegeven moment, rond een jaar of 50, dat is de klassieker geloof ik, begon toch een beetje te schuren van, wil ik dat de rest van mijn leven? Hè? Dan heb ik alleen maar de kant van de advocatuur gezien.
Ja.
En net op dat moment kwam de vacature van de KNSB voorbij. En ik dacht, dat moest zo zijn. En dat is me niet tegengevallen sinds ik aan boord ben. Ik heb nooit meer zondagavondblues, ook nooit meer een postvakantiedip.
Dus, ben je zelf een vet schaatser?
Zeker, ja, dat maakt natuurlijk ook uit. Ik ben zelf gepassioneerd schaatser en mijn hele familie schaatst. Ik heb een relatie met mijn man gekregen op de Wijzezee, maar goed, dat voor nu terzijde.
Kijk, de alternatieve Elfstedentocht.
Ja, precies. Je bent goed op de hoogte.
Ja.
En nu sinds 4 jaar aan boord bij de KNSB en ik doe er eigenlijk alles, al het juridische. Ja. Dus dat is het in een notendop.
Ja, want dan denk ik de vraag, wat doet een jurist bij de Schaatsbond? Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer. Hè? Dat zal je wel vaker gevraagd worden.
Ja, zeker. Er wordt me heel vaak gevraagd. Van, dan zou je het wel lekker rustig hebben, vragen ze dan in de zomer. Nou, in tegendeel, want in de zomer bereiden we eigenlijk alles voor het nieuwe schaatsseizoen voor. Dus dat wil zeggen alle contracten, daar zijn we dan weer mee bezig. En in het voorjaar, in juni, hebben we altijd de ledenraad die zich dan over alle reglementen buigt. En je zou zeggen, is er dan elke keer wat nieuws te regelen in die reglementen? Onze directeur-bestuurder vraagt ieder jaar wanhopig, moeten er nu weer reglementaire wijzigingen zijn? Maar inderdaad, ik zal daar ook even 2 voorbeeldjes van geven.
Ja, want waar moet je aan denken? Wat voor reglementen heb je?
Ja, dat zijn alle wedstrijdreglementen bijvoorbeeld. Ja. Ja, we hebben natuurlijk statuten, maar die wijzigen natuurlijk niet jaarlijks. Ja. Hoewel we net een grote operatie hebben gehad in dat verband. Net nieuwe statuten.
Ja.
Maar reglementen, variërend van het algemeen reglement, hè, als uitvloeisel van de statuten, en alle wedstrijdreglementen. We hebben ook meerdere disciplines, kunstrijden, marathon, shorttrack, lange baan uiteraard, inlineskaten doen we in de zomer. En schoonrijden en natuurijs. En al die disciplines hebben reglementen, ook wedstrijdreglementen. En dan hadden we, en dat is misschien wel aardig om te vertellen, een klein voorbeeldje uit het veld.
Ja.
We hadden opeens een keer in een marathon in Enschede, hadden we opeens een surplus situatie. Dat kennen jullie misschien uit het wielrennen.
Dus dat stilstaat, toch?
Ja, precies. Met de pedalen stilstaan, naar elkaar kijken voor de eindsprint.
Ja, ja.
Nou, dat hadden we opeens in de marathon. Hadden we nooit eerder gehad. Hadden we ook niet over nagedacht. En opeens stonden daar 2 koplopers die voor de eindsprint moesten gaan.
Ja.
Die stonden opeens stil. Gingen ook een beetje achteruit. Nou, en die scheidsrechter dacht, dit kan natuurlijk geen uur gaan duren. Hè, want dat kan niet uit qua publiek, qua ijshuur. Dus die begon al wel te fluiten en te roepen, heren, afsprinten. Nou, dat liep met een sisser af. Maar dat moet dus speltechnisch geregeld worden in het nieuwe reglement. Een ander groot voorbeeld is dat we in de huidige ontwikkelingen in de maatschappij natuurlijk ook veel te maken hebben nu met het transgender en non-binaire vraagstuk.
Ja.
En dat is een hele kluif om dat reglementair goed te regelen.
Ja.
En ik hoorde net al even dat jullie ook bekend zijn met bijvoorbeeld die Semenya-zaak.
Ja, met de hardloopster.
Ja, precies. En de wielerbond, hè, die daar eerst heeft gezegd, alle male-to-female transgenders moeten in de vrouwencompetitie worden toegelaten. Maar goed, uiteindelijk hebben ze dat weer teruggedraaid omdat ja, eigenlijk die betreffende transgender alle dames naar huis reed, om maar zo te zeggen. Ja. Maar lang verhaal kort, we hebben dat nu ook onder invloed van onze internationale federatie zo geregeld dat male-to-female transgenders mogen meedoen in de vrouwencompetitie. Ja. Maar onder een aantal voorwaarden zoals testosteronmetingen, medische verklaring. Maar het is echt heel lastig, hè? Want er is ook bijvoorbeeld gezegd, kunnen jullie dan niet een aparte categorie doen voor een non-binair en transgender? Maar ook dat matcht onderling natuurlijk niet, want een non-binairen willen wel een aparte wedstrijdcategorie. Ja. Maar transgenders willen nou juist graag specifiek... Precies, je zegt dat goed. Ja. Nou goed, we hebben het nu redelijk goed geregeld, naar mijn mening. En niet nog voor de breedte sport, dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Ja. En het is een beetje een proefjaar nu, we gaan het zien. Maar dat komt dus ook allemaal in de reglementen.
Dat is echt wel dus heel actueel.
Ja.
En in die zin dan ook heel dynamisch.
Ja, zeker.
En lastiger lijkt me om dat even over na te denken. Van hoe regel je dat nou goed? Hè? Want voor iedere regel die je bedenkt, kan wel waarschijnlijk wel weer een uitzondering bedacht worden. Hè? Dus hoe doe je nou recht aan ieders gerechtvaardigde belangen?
Ja, dat is zeker waar.
Nou, wat is dan jouw rol als jurist binnen de bond? Coördineer jij zo'n reglementswijziging of gaat dat in samenspraak met de leden of de...
Ja, daar is een hele procedure voor. Ja. Misschien is het goed om nog even uit te leggen hoe het is opgebouwd. Hè? De hele verenigingsstructuur, hè? Omdat heeft een hoog democratisch en representatief medezeggenschapsgehalte, om maar zo te zeggen. Want we hebben natuurlijk verenigingen, wel 600... En dan hebben we ook nog baanverenigingen. Maar dat is meer de verenigingen geconcentreerd om die kunsteisbaan.
Ja.
En dan hebben we daarboven hangt een gewest.
Ja.
Daarvan hebben we er 7 in Schaatsen Nederland. En die gewesten die leveren allemaal gewestelijke afgevaardigden voor onze ledenraad.
Ja.
En daarnaast zitten er ook nog leden uit de atletenvereniging, voor de sporters dus,
in
die ledenraad. En die ledenraad is natuurlijk onze sparringpartner. En die ledenraad die buigt zich over die reglementen.
Dus even zo'n voorbeeld als non-binair of male to female. Dat wordt dan in zo'n ledenraad besproken. Daar vindt een soort van afweging plaats.
Min of meer. Het is wel zo dat zij...
Dat bereid
het proces
voor.
Ik bereid het allemaal voor. Ja. Ik maak die artikelen dus ook.
Ja.
Maar het is wel zo dat ze wel meer procesbewaking doen. En dan eigenlijk niet volledig inhoudelijk alles toetsen. Dat zou denk ik ook niet kunnen. Maar wel echt juridisch marginaal toetsen, laat ik het maar even zo noemen.
Ja.
En dan dat uiteindelijk vaststellen. Maar daar ook wel kritische vragen over stellen aan ons.
Ja.
Ja.
Nou goed, dus de zomer ook druk.
Zeker, ja, zeker. Want wat ik al zei, inderdaad, reglementen, altijd in juni dus.
Ja.
En daar ben je al veel eerder dan nog mee bezig. De contracten voor het nieuwe winterseizoen, inlineskaten, dat hebben we natuurlijk de hele zomer.
Ja.
Dat is eigenlijk schaatsen op wieltjes, maar zo te zeggen.
Ja.
En daar zijn we het hele zomerseizoen druk mee. Want wat er natuurlijk ook nog op popt, we hebben het nu over alle formele stukken en contracten die worden gemaakt. Want ik maak heel veel contracten gedurende het jaar. Van commercieel tot verwerkersovereenkomsten, uitzendovereenkomsten, opleidingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en het hele personeelsrijtje.
Ja.
Dus dat doe ik ook. En wat er dan het hele jaar nog op popt, dat zijn ook, natuurlijk ook ad hoc casuïstiek.
Ja.
Zoals selectiegeschillen en tegerechtelijke geschillen.
Ja, en dat is dan ook bijvoorbeeld de selectie wat we natuurlijk meekrijgen in de krant op het hoogste niveau.
Zeker.
Met een, ik kan wel wat namen noemen, maar dat zal ik niet doen. Maar er zijn degenen die dan afgevaardigd worden namens Nederland voor een bepaalde World Cup of iets in die trant. En dat
Ja, het is heel netjes dat je de naam niet noemt. En ik kan al bevestigen, ik weet al aan welke zaken jij denkt.
Ja.
En inderdaad, daar ben ik ook bij betrokken.
Ja.
Voor mij zijn dat natuurlijk wel de krenten in de pap.
Ja.
Maar onze TD, technisch directeur, die roept altijd... ik wil echt geen geschil. En dan roep ik, ik misschien wel.
Ik zit al echt met verbazing altijd dan naar... Meestal is dat als Studio Sport of Radio 1 te luisteren... waarin dan uitgelegd wordt op basis waarvan die selectie uiteindelijk... hoe ver dat gaat, zullen we zeggen, in de puntkomma... en dan nog eens een keer de puntkomma daarachter.
Ja,
Niet normaal.
Ja, we hebben een hele matrix ontwikkeld door de RUG, door Groningen dus.
Ja.
En daar stoppen we echt alle tijden en alle klasseringen enzovoort stoppen we daarin.
Ja.
En dan nog hebben we natuurlijk behoefte aan aanwijsplekken. En dat is eigenlijk heel simpel, omdat we natuurlijk ook teamnummers hebben.
Ja.
Hè, zoals de Team Pursuit en de Mastart enzovoort.
Ja.
Ja, en we hebben voor die teamonderdelen hebben we natuurlijk ook goede mensen nodig. En daar kunnen we ook gouden medailles halen.
Ja.
Dus dan soms moet een individuele schaatser wijken voor iemand die we nodig hebben op de teamonderdelen. En dat wordt niet altijd even goed begrepen.
Nee.
Ja, het is gewoon een enorme puzzel.
Ja.
Dus
ja.
Ik heb elk jaar wel voor alle disciplines een selectieverschil bij de schillencommissie.
Sinds de afgelopen 4,5 jaar. Ja, dat is heel veel. Ja. Als ik mezelf even graaf, is dat veel geweest de afgelopen tijd.
Ja.
En wat is dan jouw, jij vertegenwoordigt de bond bij die geschillencommissie? Want jij zit niet zelf in de geschillencommissie.
Nee, zeker niet. Dat zijn onafhankelijke externe rechters en advocaten.
Ja.
En die zitten in die geschillencommissie. En ook in onze tuchtcommissie trouwens.
Ja.
Dat hebben we ook. Hè. En dan tucht, dan moet je niet meteen aan het zwaarste denken. Want dat kunnen ook gewoon spelovertredingen zijn. Hè. Gele en rode kaarten in een marathon.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk het meest.
Ja.
Maar goed, daarnaast zijn er
natuurlijk
ook
wanneer krijg je een rode kaart bij een marathon? Ik volg
als je een inhaalbeweging maakt die kant.
Als je bijvoorbeeld iemand bij zijn schaats vastpakt.
Of een elleboog geeft.
Of iemand opzij zet, dat is wel een keer gebeurd op de Waaijzezee.
Ja.
De schaatser in de finale gewoon door een achtervolger gewoon pof. Op het randje werd gezet, zeg maar. Op het,
Dus bij het wielrennen is dat in de hekken rijden. Ja. En hier is het iemand een wak induwen.
Ja, dat is wel enigszins vergelijkbaar, ja. Dus dat doe ik ook veel. En het tuchtrecht is natuurlijk ook wel breder dan dat. We hadden woensdag al even gesproken over ESG in de schaatssport.
Ja.
En dan begin ik maar met dat deel. Dan begin ik maar met het governance en het tucht en het VSK-deel.
Gewoon het formele, wat je de vakjes die we zo moeten afvinken. Vanuit de regelgeving die daar op ons afkomt.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar vanuit, om het even te linken dan, hè, tucht, governance en VSK.
Ja.
VSK is veilig sportklimaat.
Ja.
En het is zo dat we daar al jaren op monitoren natuurlijk. Hè? Al jaren zijn we daar alert op. Hè? Maar sinds MeToo en de turnaffaires en natuurlijk onlangs de voetbalkus, hebben we dat nog wat strakker allemaal ingericht.
De voetbalkus.
Ja.
Ja, nee, ik vind het mooi omschreven, maar ik denk dat iedereen weet waar we het over hebben.
Ja, ik niet, maar dan begin ik echt oud te worden, denk ik. Maar,
het was tijdens de dames...
De Spaanse voorzitter. Ja. Sorry.
De Spaanse voetbalkus misschien
Spaanse
nog beter.
Spaanse voetbalkus, dan heb ik hem.
Ja. Maar goed, het is natuurlijk actueler dan ooit.
Ja.
Maar zoals ik al zei, we monitoren dat al jaren en we hebben een strak ingericht team. Dat is het kernteam VSK, daar zit ik zelf ook in.
Ja.
En daar hebben we een VCP'er, vertrouwens contactpersoon, zit erin, een case manager, integriteitsmanager.
Ja.
Ik als jurist, hoewel ik inmiddels er dusdanig veel van weet dat ik een beetje ben verschoven naar de voorkant, een soort VSK-adviseur geworden.
Ja.
Ik vind het ook echt heel interessant en we hebben ook een Europees project waar ik in meedraai. Dus ik zit er heel diep in, hè. Dat is dan eigenlijk al lang niet meer juridisch. Om gewoon te kijken van hoe kan je dat nou zoveel mogelijk voorkomen. En dan heb ik het niet alleen over sexual harassment, hè, seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar eigenlijk alle grensoverschrijdende gedragingen. En eigenlijk hoort doping, matchfixing, hoort er ook allemaal bij.
Ja.
Maar dat klinkt misschien naïef, maar dat hebben we gelukkig niet.
Daar ga je zo vanuit.
Ga ik vanuit. Maar goed, desalniettemin één kort woord over matchfixing. Daar moet je toch voor oppassen. En zeker, maar goed, daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Maar je hebt sporttechnische matchfixing.
Ja.
Nou ja, dat gebeurt eigenlijk overal wel eens. Hè?
Ja.
Ook in breedte sporten. Ook voor de grap van je krijgt een kratje bier als je zorgt dat het een gelijkmaker wordt. En nou goed, dat is het sporttechnische. Maar je hebt natuurlijk ook gokgerelateerde matchfixing. Ja. En ik moet wel zeggen, daar maak ik me soms wel zorgen over.
Mm-hmm.
Maar goed, zijn vooralsnog...
Geen bekende cases
Nee, vooralsnog zeg ik maar even, hebben we dat niet.
Maar goed, doping is natuurlijk wel ook in de schaatswereld wel een probleem geweest in ieder geval. Een aantal jaar geleden.
Nou, ik moet wel zeggen, altijd tot een vrijspraak gekomen. Hè?
Ja.
Dat zeg je, maar.
Maar de Russische schaatsers
inderdaad. Wel... Ja, nee, daar maken we ons ook echt druk over. Zeker als Russen en Belarussen straks weer toegelaten worden.
Ja.
Dat hebben die allemaal gedaan, hè? In hun afwezigheid.
Ja. Ja. Ja.
Goed, terug naar VSK. Hè?
Dat zat ik ook even aan te denken. Want ik kan me voorstellen dat heeft natuurlijk een preventief doel, hè, te voorkomen dat. Maar ja, het is ook niet helemaal te voorkomen, vrees ik, hè, dat overal waar jeugdigen sporten en in ontwikkeling zijn en daar volwassen trainers bij zijn, dan ligt het op, nou niet echt op de loer, misschien ietsje te zwaar, maar heb je dan een risico. Dus hoe gaan jullie daar dan mee om? Dus zowel in de preventieve zin als dat toch een keer gebeurd is, ja, wat is dan ook jouw rol daarin dan?
Wat we in ieder geval voor onze trainers allemaal doen, is natuurlijk goede voorlichting. We laten ze een gedragscode daadwerkelijk ondertekenen. Ja, dan zijn we er natuurlijk niet per se bij als ze alles lezen. Maar goed, daar gaan we vanuit. We laten ze ook echt tekenen daarvoor. We hebben e-learnings. Mm-hmm. En we staan in nauwe verbinding met NOC-NSF. Ik zit bij NOC-NSF ook in die VSK-alliantie. Hè?
Ja.
En wat we op verenigingsniveau doen. Hè, want dit wat ik net vertelde geldt eigenlijk voor de trainers die bij ons aan de KNSB verbonden zijn. Maar op verenigingsniveau willen we ook eigenlijk de basiseisen opleggen die er moeten zijn. En dat is natuurlijk weer diezelfde gedragscode.
Ja.
En daarnaast twee VCP'ers. Hè, dus zowel een man als een vrouw bij de verenigingen.
Ja.
En we willen dat er toch wel elke keer een momentje is van bewustwording op dat punt.
Ja.
En vanuit ons bieden we ook voorlichting aan voor die trainers bij verenigingen. En zo proberen we dat eigenlijk allemaal te monitoren.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk naïef om te denken dat het daardoor niet meer fout gaat. Nee. Want vooral met één-op-één trainingen. Bijvoorbeeld reizen naar het buitenland in zo'n één-op-één setting. Hè, ja. Wat je vaker leest hè, in de sport, dat gebeurt. Ja, daar zijn natuurlijk toch mogelijke risico's.
Ja.
En ik moet zeggen, we hebben daar natuurlijk wel eens meldingen van.
Ja.
En dat pakken we heel serieus op en dat begeleidt de VCP'er.
Ja.
En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat er een melding moet komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het ISR. Dat is het Instituut voor Sportrechtspraak.
Ja.
En die pakt de tuchtrechtelijke procedure op. En als het echt heel ernstig is, dan is er natuurlijk ook een melding bij de zedenpolitie en wordt het strafrechtelijk opgepakt.
Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk ook een lastige, hè? Want het kan natuurlijk ook gebeuren dat iemand ten onrechte wordt beschuldigd. Hè? En als het dan toevallig nog een keertje in de krant komt ook, dan zie je dan nog maar je naam weer gezuiverd te krijgen. Hè? Dus hoe gaan jullie daarmee om? Dat is ook wel een precair spanningsveld.
Ja, dat zeg je goed, Anton Pieter. Want wat wij niet uit het oog willen verliezen, is dat wij er natuurlijk ook voor de trainers zijn.
Ja.
Hè, voor beschuldigde trainers, nog even los van dat ook in... dat er ook medesporters zijn die over de grens gaan. Hè? Want we pakken nu de makkelijkste groep,
trainers. We pakken de hiërarchische lijn.
Maar het gebeurt ook heel vaak door medesporters.
Ja.
Of dat een heel team in die zin erotisch beladen is, noem ik het maar. Want zo staat het toevallig ook in het reglement seksuele intimidatie. Maar dan begrijpen jullie wel wat ik bedoel. Ja. Maar pak even de makkelijkste voorbeelden. En dat zijn de trainers. Ja, nee, we moeten wel oog ervoor hebben dat we hen ook niet in de kou laten staan.
Nee.
Want ik heb wel het gevoel, niet bij ons hoor, denk ik. Maar dat een beetje een tendens in de maatschappij is van je wordt beschuldigd en je staat helemaal alleen.
Ja. Zeker, vind het helemaal mee eens.
Ja, dus dat probeer je zeker te doen. Dus die kunnen ook bij ons terecht, die kunnen bij diezelfde VCP terecht, die kunnen ook bij mij terecht.
Ja, dat is niet alleen in de sport en in de media, hè. Dus is gewoon überhaupt in het bedrijfsleven aan zich of überhaupt de werkomgeving waar hiërarchische verhoudingen zijn, zie je dat er heel snel nu dat mensen... piepen en dat er voor het weet heb je echt een probleem.
Kijk maar naar onlangs die communicatieman bij Nieuw Sociaal Contract, de club van Pieter Omtzigt. Een zaak van 20 jaar geleden en je bent binnen 24 uur ben je weg. Hè?
Ja.
Dus het is echt heel bijzonder. Ja. Kun je vanuit juridische perspectief wel een paar vraagtekens bij plaatsen, denk ik.
Ja, dat is zeker zo. Ja. Nee, maar daar moeten we natuurlijk ook enorm mee oppassen. En bijvoorbeeld ook als ze rechtsbijstand nodig hebben. Dat zijn allemaal aspecten. Ja. Ja, dat hebben we nog niet helemaal strak protocolarisch ingeregeld. Nee. Maar we hebben daar zeker wel oog voor. Want, voorbeeldje... wat jullie zeggen, je ziet het bijvoorbeeld ook wel eens bij selectiegeschillen. Hè?
Ja.
Of bij een ander voorbeeldje, een trainer die, die af en toe toch wel eens wat roept. En diegene die daar dan gevoelig voor is, die begint met en niet opgesteld is voor de selectie, begint dan meteen te roepen, dit is grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
En daar moeten we natuurlijk wel alert op zijn en dat bewaken.
Ja.
Jij hebt een beetje, je gaf aan toen de vraag stelde van, joh, ben je zelf vervet schaatsfan? Ja, dat ben ik. En dat is de hele familie ook.
Ja.
Dus ik denk dat toen jij deze vacature langs zag komen, dat je dacht, nou, dit is echt een gauw greep of iets. Hè. Dat was, maar ik kwam me indenken, je moest daar wel natuurlijk op reageren. Misschien waren er andere kandidaten, dat weet ik niet. Maar hoe heb jij ervoor gezorgd, één, dat je die rol kreeg? En wat voor tip kan je aan andere mensen geven die zeggen, nou, ik ben jurist, ik werk al jaren als advocaat, ik wil die overstap maken. Ik ben een fervent atletiek fan of ik ben fervent, I don't know, dus een bepaald sport of iets in die trant. Want jij hebt wel, denk ik, een plek weten te bemachtigen die heel veel mensen super interessant zouden vinden.
Ja, wat ik wel denk, want zo verging het mij ook, dat je zit natuurlijk comfortabel in de advocatuur.
Ja. Ja,
en ik denk dat dat proces bij mij al wat jaren aan de gang was zelfs. Dat het toch altijd een beetje knaagde van wil ik alleen maar deze kant gezien hebben. En ik wil eigenlijk tegen mensen zeggen, aarzel niet, kom uit die comfortzone. Ook als het comfortabel is en goed verdient, hè, dat is ook vaak een reden.
Ja. Ja.
Maar ga toch in het tweede deel van je werkende leven, waar ik nu dan in zit, toch die andere kant nog eens bekijken. Want ik had hier niet mee willen beginnen. Dit past echt uitstekend in deze fase.
Ja.
Ik had het niet willen missen. Nee, ik vind het echt fantastisch.
Ja.
En alles wat je van tevoren bedenkt van, ik zeg maar even het cliché, ik ga minder verdienen en misschien bevalt het wel niet en ik word ouder en kan ik dan nog terug? Het is allemaal, dat zijn geen echte argumenten.
Nee,
moet je het echt gewoon doen.
Ja, ja, het is wel goed om er even hier naar te kijken, hè, maar vervolgens wel de staf durven te nemen eigenlijk.
Ja,
hè,
zeker.
Als je echt iets anders wil.
Ja, ja. En het is deze vacature ging via een recruiter.
Ja.
Ja, en er waren ook andere kandidaten.
Ja.
Maar ja,
de beste heeft gewonnen.
Nou, zo wil ik het niet zeggen. Maar ik wil zeggen, ook daar moet je natuurlijk niet tegenop zien. Sterker nog, nee. Als je gesprekken met een recruiter komt van het een ook het ander. Dus als jij dan misschien die baan niet krijgt,
zeker.
Dan zijn er wel weer andere mogelijkheden.
Ja, door een beweging te komen, krijg je meer. Er gebeurt er altijd wat.
Ja,
hè? Dus
zeker.
Dus misschien anders dan je had bedoeld. Maar
actie is reactie. Ja. Als je zelf actie onderneemt, gebeurt er ook weer wat.
Ja, zeker. Ja.
Stil blijven zitten heeft gebeurt helemaal niks.
Nee, dus ik zou dat willen aanmoedigen.
Ja, we hadden net even over de zomerperiode. Dan is er ook een winterperiode. Is het dan, ik heb er allerlei beeld bij, maar er is altijd een race voor de eerste marathon op natuurijs. Ik zag een van jouw posts op LinkedIn van een tijdje geleden. Dat ging ook daar geloof ik over. Maar goed, neem ons eens mee over wat er dan gebeurt.
Ja, ja, we zitten nu aan de vooravond van het seizoen.
Ja.
En alle topsporters zitten eigenlijk al een beetje in hun cocon. Want het gaat beginnen.
Ja.
En het is wel echt totale gekte in de winter.
Ja.
Vooral, laten we het dan maar meteen benoemen. Vooral als er natuurijs komt. Dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Want dan ontstaat er een soort nationale gek.
Ja.
En die houdt het land dan dagenlang in de greep. En overal verschijnt het. Het is dan echt trending topic.
Ja.
Het is ook nog des te leuker om dat vanuit de KNSB-geledingen mee te maken.
Ja.
Zoals ik in de coronatijd heb meegemaakt. En eigenlijk vorig jaar ook nog.
Ja, zeker.
En wat jij al schetste, Diederik, is dan de gekte van waar vindt de eerste marathon op natuurijs plaats. Hè? Dan zijn er altijd verenigingen die dan meedingen. Hè?
Ja.
Het is ook altijd leuk als er weer nieuwe ijsverenigingen zijn die meedingen. Om het eerst die ijsvloer te hebben. En dat hopen we dit seizoen natuurlijk ook weer.
Ja.
En in de wedstrijdsport is het natuurlijk ook een druk jaar op alle disciplines. Ja, want we hebben dus ook kunstrijden en shorttrack en alles barst nu los. Voor mij is dat vooral veel ad hoc. Hè? Dat heeft dan weer weinig te maken met wat we net noemden, dat beleidsmatige, reglementaire, statutaire.
Ja.
Dus dan ad hoc, ook als er in de wedstrijden wat gebeurt, ook natuurlijk wel eens valpartijen en letselschade en dat soort dingen allemaal. En ook nog wel eens vergunningen en dat soort problematiek.
Ja.
Dus dat begint nu en met het WCKT staat voor de deur. En dat wordt heel spannend.
Ja, want daar worden de tickets weer verdeeld.
Ja, klopt.
Ja.
Klopt.
Ja, ja. Dan krijgen we vast weer discussies over wie we wel en niet toegelaten zijn.
Inderdaad. Dat is weer de trigger voor.
Misschien nog even goed om even te kijken naar de E van ESG. Hè? Dus het environmental. Het aantal echte strenge winters is natuurlijk de laatste jaren toch ietsje beperkter geweest. Dus ik ben wel heel benieuwd. Wat zijn jullie uitdagingen daarin als schaatsbond?
Ja. Ja, dat heb je goed. Dat is zeker een uitdaging. We hadden net al eventjes over de G, de governance en de S. Dat geloven denk ik wel even, maar die E van environmental. Ja, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat schaatsbanen energieslurpertjes zijn.
Ja.
En dat natuurlijk toch minder klimaatvriendelijk is. En wij voelen ook onze verantwoordelijkheid daarvoor. Hoewel, schaatsbanen zijn niet van ons, hè? Die hebben we ook niet in beheer. Maar we zijn natuurlijk wel mede verantwoordelijk om die kar te gaan trekken. En dus hebben we een projectgroep en dat is verduurzaming ijsbanen. En in die projectgroep zitten mensen van ons. Daar zit de VKN zit erin, Vereniging Kunst IJsbanen Nederland. De VNG, en ik moet eigenlijk zeggen VSG, sport van de gemeente, zitten er allemaal in. En nog een paar wetenschappers en klimaatdeskundigen. En daarmee boeken we nu al goede resultaten. Want we hebben al 3 ijsbanen die, ik wil niet zeggen klimaatneutraal zijn, maar wel zeer klimaatvriendelijk. Waaronder Leiden, Dordrecht en Alkmaar.
Ja.
En Alkmaar is volgens mij wel helemaal CO2-neutraal. Die heeft ook een innovatieprijs gewonnen.
Ja.
Zelfs in Europees verband. Want daar misschien kortom even leuk om te vertellen. Dat is niet juridisch, helemaal niet. Maar wat zij hebben gedaan is, nou ja, overal zonnepanelen.
Ja.
Daar begon het mee. Vervolgens hebben ze een combinatie met, ik dacht, een zwembad.
Ja.
En die kunnen elkaars energie en warmte gebruiken. Ik vertel het waarschijnlijk klimatologisch misschien niet helemaal goed.
Maar de restwarmte wordt gebruikt bij de een en de ander.
Precies.
Ja.
En dan hebben ze nog een soort superaccu waarin ze energie kunnen opslaan. Ja, ze hebben eigenlijk alles uit de kast gehaald. Alles wat mogelijk is.
Ja.
Dat is echt heel bijzonder. En dat is voor ons natuurlijk het boegbeeld, het voorbeeld.
Ja.
En als het even kan, gaan we proberen alle ijsbanen in Nederland goed als klimaatneutraal te maken. Ik denk niet dat dat een illusie is. Ik denk echt dat dat mogelijk is.
Ja. 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 En in dat verband misschien nog een andere vraag. Hè? Want ik denk dat deel van de aantrekkingskracht van schaatsen is natuurlijk toch ook als er natuurijs ligt, grachten met ijs liggen. Hè? Dus naarmate dat minder wordt, kan ik me voorstellen dat het moeilijker wordt om de interesse voor het schaatsen vast te houden. Hoe ga je daarmee om als
bond? We hadden wel weer goed nieuws en dat is dat onze ledenaantallen zijn gestegen.
Oké. Okay.
Want die zijn inderdaad een paar jaar gedaald.
Mm-hmm.
Tot nu toe is het toch minder somber dan we denken, want in coronatijd, dat weten jullie vast nog.
Ja,
er
is heel veel geschaatst.
Ja. En zelfs vorig jaar nog, hadden we ook 3 dagen.
Ja.
3-4 dagen heb ik vorig jaar ook nog op natuurijs geschaatst.
Oké, okay,
dus het is er nog wel.
Ja.
En positieve wetenschappers denken dat we ook nog een kleine ijstijd gaan krijgen.
Ja.
Maar goed, hoe dat allemaal precies zit. Maar inderdaad, we moeten gewoon wel zorgen dat het behouden blijft. Hè. Het is in mijn opinie gewoon cultureel erfgoed.
Ja.
En wat wel leuk is om te vertellen in dat verband is dat ook daar weer een innovatie is gedaan. En dat is in Winterswijk. Daar heeft een technisch student heeft daar een soort betonplaat weten te ontwikkelen die met 1 nacht vorst al een ijsvloer oplevert.
Oké.
Dus, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
En dat is nog maar net van de grond gekomen. Maar dat werkt heel goed. Dat hebben jullie misschien ook wel gelezen. Dus dat kunnen andere ijs- en skatebanen, die dus in de winter een natuurijsbaan zijn, die kunnen dat weer overnemen.
Ja.
Maar goed, we hopen natuurlijk dat alle meren en grachten
blijven
dichtvriezen. Dat blijft het mooiste natuurlijk.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ik denk dat we een beetje richting afronding gaan, Anton-Pieter.
Ja, wat mij betreft ook.
Ik heb wel nog 1 hele belangrijke vraag waar ik mee wil eindigen.
Ga je
krijg je dit jaar een Elfstedentocht?
Ja.
Die gay on, ja.
Ja. Nou, en als dat niet zo is, dan kun je altijd nog naar Musical De Tocht.
Ja.
Daar zijn we naartoe geweest met de KNSB.
Of Maarten van der Weijden gaat hem zwemmen doen. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, precies. En skielerend en fietsend.
Ja.
En mountainbikend.
Alle
die variaties hebben. Maar het mooiste is natuurlijk de klassieke Elfstedentocht. Ja.
Martine, ontzettend veel dank voor jou. Het inzicht wat jij hebt gegeven in de rol die je hebt als jurist bij een sportbond. Ik denk dat dat voor een hoop mensen een onbekend terrein is. Voor mij en Anton-Pieter was dat het wel. Ik vond het zeer verhelderend en ook heel leuk hoe beelden te voorbeelden zijn die je noemt. Ik denk dat dat heel veel mensen tot verbeelding zal spreken. Dus nogmaals, veel dank voor jouw input. Anton-Pieter, jij ook wederom veel dank voor het samen dit doen.
Als niet-schaatser.
Als niet-schaatser. Dit was alweer aflevering 20. Lieve luisteraars, wil jullie ook wederom bedanken. Vinden jullie deze podcast nou hartstikke leuk? Geef hem 5 sterren en like hem en volg hem. En dan blijven wij dit ook doen. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. En dan zien jullie graag weer de volgende keer. Tot ziens.